Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen gaan zingen met elkaar van Psalm 51, het eerste en het derde vers. We zullen het gaan horen in de catechismusprediking, dat de Heer Jezus mens moest worden vanwege onze zonde en ongerechtigheid. En wij worden al in zonde ontvangen en geboren. En daarom zingen we van Psalm 51 het eerste en ook het derde vers. beleiden wij ook deze avond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen aansluitend van Psalm 32 het eerste vers, waar het gaat over de vergeving der zonden. Dat is het 10e geloofsartikel. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er volgt. Belijden wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu een tweetal gedeelten uit het woord van de Heere. De eerste schriftlezing is uit Psalm 51 en daarvan lezen we de eerste 12 versen. En daarna lezen wij verder in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk en daarvan de versen 26 tot en met 38. Dus twee schriftlezingen deze avond, Psalm 51 vers 1 tot en met 12... en Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Psalm 51, vers 1 tot en met 12. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonden. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, omdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. Dan lezen we nu verder in Lucas 1 vanaf vers 26. Lucas 1 vanaf vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koningskrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, omdat ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de beide lezingen uit het woord van de Heer. Laat ons samen de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige God en Koning in de hemel, uw grote naam zij geprezen en geloofd en we mogen u hartelijk danken dat u ons hier deze avond op deze eerste dag van de nieuw begonnen week bijeenbrengt onder uw geopend woord. Onder de klanken van het evangelie. Ja, uw evangelie dat altijd eerlijk is naar de mens toe. Dat hebben we ook al gehoord. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. En dat gold niet alleen voor David, maar dat geldt van een ieder van ons. En Heere, daarom bidden we u om het ontdekkende werk van uw Heilige Geest, dat wij deze waarheid niet alleen maar met de lippen zullen belijden, maar ook met het hart zullen geloven en doorleven. Maar wilt u dan ook toch ruimte maken en plaats maken voor het werk van de Heere Jezus Christus, wilt u dat doen door uw Heilige Geest, opdat wij hem echt nodig krijgen en ook telkens weer en ook iedere keer weer nodig hebben in ons leven, ook na ontvangen genade. Heren, wij bidden u dat u het ons laat zien door het werk van uw Geest, dat wij, zoals wij zelf zijn, niet voor u kunnen bestaan. Heren, dat is een aangrijpende werkelijkheid. En dat moet ons diep vernederen. Dan moeten we klein worden voor u. Heren, wie zijn wij? Wij hebben gezondigd tegen de Allerhoogste Majesteit. Gekozen tegen u. Geluisterd naar de stem van uw grote tegenstander. En van nature de zonde zo lief. Ja, die woont in ons hart. Heren, dan is het ook pijnlijk om ontdekt te worden aan de zonde. Maar ook zo allernoodzakelijkst. En dan gaat de hand op de mond. En dan zullen wij niet meer over een ander oordelen. Maar dan hebben we genoeg aan onszelf. Maar wilt u dan ook doorwerken en doortrekken in ons leven? Dat Christus zo'n onuitsprekelijke waarde en betekenis voor ons krijgt. Dat Lam van God, dat geheel zonder zonde was. Uw Zoon die mens wilde worden. Hij die van eeuwigheid bij u was, uw Zoon. Licht uit licht, God uit God. Waarachtig God uit waarachtig God. U wilde de menselijke natuur aannemen. Die menselijke natuur die tegen God gezondigd had. U wilde de mensen in alles gelijk worden. U werd waarachtig mens. Ja, u was ons in alles gelijk. Uitgenomen behalve de zonde. U was de ware mens voor God. U was de tweede Adam. En u zondigde niet. U was volkomen. Ja, u bent volkomen. En u bent als zondeloze ter slachting geleid. Dat is het evangelie, heren. Dat u plaatsvervangend aan het kruis bent gegaan. En dat u met de zonde van al uw volk en kinderen beladen bent. En hebt u een volkomen genoegdoening bewerkt. Volkomen zaligheid verworven voor een ieder die op u hoopt. Dan bedekt u al onze zonden en al onze ongerechtigheden voor het heilig aangezicht van God. Dan legt u uzelf als het ware over ons heen. En heren, wij bidden u, wilt u zo in ons hart wonen en werken, dat wij niet meer van onszelf zouden zijn, maar dat wij de toevlucht leerden nemen tot Christus en dat wij zijn eigendom mochten worden. Dat wij een levend lidmaat zijn onder het hoofd Christus. En heren, dan is het waar dat u geen van onze zonden meer aanziet. Dan ziet u ons aan in Christus, wanneer wij door uw genade in Christus geborgen zijn. Heren, dan ziet u altijd op uw lieve Zoon die aan uw rechterhand is, in wie geen onvolkomenheid is, alleen maar volmaaktheid. Heren, als wij voor uw rekening mogen liggen, dan zijn wij vanuit onszelf nog wel zondaren. Maar dan zijn wij rein en rechtvaardig en geheiligd door u. Heren, wij bidden u dat wij waarlijk christen mogen zijn, verbonden door het geloof aan de Heer Jezus Christus. Heren, wilt u, wanneer dat zo is, ook het geloof versterken en geven dat het verdiept mag worden. En dat we ook deze avond door de verkondiging van uw woord daarin voeding zouden mogen ontvangen. En dat het wonder van uw genade voor ons oog en voor ons hart steeds groter zou mogen worden. En dat we ook bij de voorduur al ons heil en hoop in u de Heere zoeken en vinden. Heer, u bent zo'n rijke schat. Die schat die raakt nooit uitgeput. Heere, als wij nog aan u voorbij leefden, wij bidden u dat u het anders maakt. Bij u is geen ding onmogelijk, zoals we zojuist ook mochten lezen. U hebt dat grote wonder gedaan, bij Maria en ook bij Elisabeth. Maar wilt u ook dat grote wonder doen van de wedergeboorte en van het geloof in ons hart en leven? Dat wij echt mogen geloven in Christus, als de Zoon van God, in wie alles te verkrijgen is voor tijd en eeuwigheid. Heere, zo bidden we u of u ons nabij wilt zijn in dit uur. Of u tot ons wilt afdalen. Of u met uw geest in ons midden wilt zijn. En of u wilt werken in de harten. Opdat uw grote naam verheerlijkt en geprezen wordt. Mogen we de gemeente aan u opdragen. U weet ook wat een ieder nodig heeft. U weet ook van persoonlijke moeite en zorgen in het leven. Of wellicht met langdurige ziekte te maken hebben. Of met rouw, of met ander verdriet in ons leven, met een kruis dat we hebben te dragen, dat wellicht voor andere mensen niet zichtbaar is, maar dat we toch moeilijke wegen moeten gaan in ons leven. Heren, mogen we het alles bij u kwijtraken. Mogen we ons hele leven aan u, de levende God, toevertrouwen. Wilt u ons niet begeven en niet verlaten, maar een God van nabij zijn en ons dag in dag uit onderwijzen door uw woord en door uw Heilige Geest. Heren, mogen we ook alle kinderen aan u opdragen, alle jongeren. Wilt u het werken dat ze de goede keuze van het geloof mogen maken in hun hart? Mogen we ook dominee Post aan u de Heren opdragen, die onlangs door de gemeente beroepen is geworden. Heren, wilt u hem de weg wijzen? Wilt u hem het duidelijk maken wat uw wil is? En kon het zijn dat hij mag overkomen om hier als dienaar van uw woord te arbeiden? Heren, dan mogen onze ogen ook in deze zaken op u gericht zijn. U zendt en u stuurt. Wie u wil en wanneer u wil en waarheen u wil, dan mogen we het alles bij u neerleggen. In het geloofsvertrouwen dat u het altijd goed doet. Trouwe Heren, wilt u ook gedenken aan de vluchtelingen die hier op het eiland wonen. Ook mensen uit Oekraïne, die er in veel gevallen al een jaar verblijven. Ook vrouwen uit islamitische culturen. Heren, wilt u ook die vrouwen en mannen en kinderen gedenken? Ook als er gelegenheid is om het evangelie met migrantenvrouwen te delen. Zoals dat aanstaande vrijdag ook weer mag gebeuren als u het geeft. Wij bidden u om een goede bijeenkomst. En wilt u het geven, Heren, dat uw evangelie ingang mag vinden in de harten. Dat ook deze vrouwen, dikwijls uit islamitische culturen, het leven zullen vinden in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. In het bijzonder dat deel van uw kerk dat vervolgd en verdrukt wordt in tal van landen. Mogen we deze avond heel bijzonder de christenen uit Noord-Korea aan u, de Heren, opdragen. Het is voor hen niet voor te stellen dat wij hier in alle vrijheid in een ruim kerkgebouw bijeenkomen. Dat hier een Bijbel ligt, dat wij zelf met Bijbeltjes over straat mogen lopen. In alle vrijheid, niemand verhindert ons. Het is voor hen volstrekt ondenkbaar. Het is levensgevaarlijk om een Bijbel op zak te hebben. Velen zijn gevangen genomen geworden. Velen zitten in kampen. O Heren, wij bidden u voor hen. Wilt u ze bewaren, wilt u ze sterken, wilt u ze bemoedigen door uw Heilige Geest en door uw woord. En Heere, wilt u ook daar, tegen de verdrukking in, uw kerk vermeerderen en de werken van de boze verbreken? Heere, wilt u ook het werk van de boze in ons land verbreken? Wij leven weliswaar in vrijheid, maar zijn we eigenlijk niet heel erg gebonden? Zijn we niet een gevangene van allerlei zonden en de tijdgeest? Heere, maak ons vrij. Want u hebt het gezegd, die dan de Zoon zal vrijgemaakt hebben, die zal waarlijk vrij zijn. Zo bidden we u ook voor de kerk in ons land. Wilt u toch doorgaan met uw werk en het toebrengen van jong en oud tot de gemeente die zalig worden? Zegent u al uw dienstknechten, evangelisten, anderen die op welke manier dan ook proberen het evangelie uit te dragen in woord en daad. Mogen u ook bidden voor de christelijke gereformeerde kerken waartoe we mogen behoren. Heere, geeft u dat de bediening van uw woord zijn voortgang mag hebben, maar dat we ook zouden blijven bij uw woord en bij de belijdenis van de kerk. En waar we zijn afgeweken, o Heere, breng ons terug. Zo zijn onze ogen op u om het van u te verwachten. Heere, u komt toe de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding, ja nu en tot in al de eeuwigheid. O Heere, geef het toch door uw genade, dat ook wij in dat koor zullen meezingen, dat eenmaal ongestoord en voor eeuwig uw lof zal verkondigen. Op de nieuwe aarde, als ook de nieuwe hemel gekomen is en het hemelse Jeruzalem is neergedaald. Heere, vervul ons met uw geest en maak ons, wanneer wij dat nog niet zijn, tot kinderen van u. En doe ons leven tot de eer van uw grote en nooit volprezen naam. Heere, zo bidden we u deze dingen, niet om enige waardigheid van onze kant, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 139 en daarvan de versen 7, 8 en 9 als inleiding op de verkondiging. 139, 7, 8 en 9. U krijgt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Hij is gevraagd om zondag 14 met u te behandelen. En daar wilde ik graag gehoor aan geven. En daarom zullen we nu eerst zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus met elkaar lezen. De beide vragen en antwoorden. Zondag 14, vraag en antwoord 35. Daar wordt gevraagd, wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria. En dan wordt geantwoord dat de eeuwige zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, waren menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En dan vraag 36 en het antwoord. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Zullen wij na het amen van de verkondiging zingen van Psalm 25, het derde vers, waar we onder andere zingen, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Het derde van Psalm 25. Geliefde gemeente, stel u of jij je eens een tafelblad voor, een groot tafelblad. Het is vol met kringen en stiftstrepen van de kinderen, met krassen en met verkleuringen. Het is gehavend. Er komen belangrijke gasten en eigenlijk vind je, ja, je kunt ze toch niet aan zo'n gehavende, lelijke tafel laten zitten. Maar jongens en meisjes, de oplossing is niet moeilijk in dit geval. Je loopt naar de kast om daar een hagelwit tafelkleed uit te halen. En dat tafelkleed leg je in opdracht van je moeder op die grote eettafel. En je dekt de tafel er helemaal mee af. En van die krassen en die vlekken en die verkleuringen zie je helemaal niets meer. De tafel is bedekt met een wit tafelkleed. Wel, deze korte inleiding heeft alles te maken met zondag 14 van de catechismus. Op welke manier? Ik hoop dat we dat mogen gaan ontdekken. En we gaan naar het onderwijs van zondag 14 luisteren onder het thema de Zoon van God werd mens. En daarbij twee gedachten. De Zoon van God werd mens. Waar wij ontstaan, in de moederschoot dus. En in de tweede plaats, hij werd mens om voor ons te staan. Dus de Zoon van God werd mens. In de eerste plaats, hij werd mens waar wij ontstaan. En in de tweede plaats, hij werd mens om voor ons te staan. Hij werd mens waar wij ontstaan. Vanaf zondag 11 is de catechismus bezig met het gedeelte van God de Zoon en onze verlossing. En dat gedeelte dat loopt door tot en met zondag 19. En in dit deel van de catechismus is al stilgestaan bij de namen van de heiland. Het ging al eerder over de naam Jezus. Het ging over zijn ambtsnaam, over Christus. Gods enig geboren zoon, waarom wordt hij zo genoemd? Onze Here, dat is allemaal al uitgelegd. Met andere woorden, de identiteit van de verlosser is al uitvoerig vastgesteld en daar is over gesproken. En toen zijn namen één voor één behandeld werden, ging het uiteraard ook over zijn werk. Want de Here heeft niet alleen namen, maar om het zo te zeggen, hij is zijn naam. Want waarom wordt hij Jezus genoemd? Omdat hij ons zalig maakt. en van al onze zonden verlost. En vanaf zondag 14, dus daar beginnen we nu dan mee met zondag 14, volgen we de heiland in zijn trappen van vernedering en zijn trappen van verhoging. Zijn vernedering, dat is zijn verlaging. In zijn verlaging zien wij een aantal dingen. In de eerste plaats dus dat hij geboren is uit de maagd Maria. Ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat hij vervolgens geleden heeft en gestorven is. Begraven. Nedergedaald ter helle. Daarna zijn verhoging. Hij is opgestaan op de paasmorgen, opgewekt door zijn vader. Hij is opgevaren ten hemel op de hemelvaartsdag. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En de laatste trap van de verhoging, die komt nog. Zijn wederkomst. De eerste trap, de eerste trede van de vernedering, van de verlaging van Christus. Daar staan we nu dus deze avond bij stil. Dat is vraag en antwoord 35. Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Want dat belijden we op grond van de Bijbel. Dat de Heilige Geest Maria zwanger maakte en dat het leven wat in haar moederschoot ontstond en zou groeien, Gods zoon is. Luister maar mee naar wat de engel Gabriël gezegd heeft. We hebben het al gehoord deze avond. Lucas 1, vers 35. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Het heeft in dit antwoord alles te maken dus met de Zoon van God. De Zoon van God, ja, luister goed, die de menselijke natuur heeft aangenomen. Hij werd echt mens. Hij werd wat hij niet was. Mens. Maar het antwoord legt er eerst de vinger bij. Wat hij altijd al was en wat hij ook blijft, namelijk de eeuwige Zoon van God. Ik zie dat ik het moet even de goede zondag er weer bij zoeken. Dus daar legt het antwoord eerst de vinger bij, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Hij blijft het. Voor alle dingen moet dat benadrukt worden. Ja, hij wordt mens. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Jazeker. Maar vergeet nooit dat hij ook echt God blijft. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Ja. Maar hij is en blijft God. Het is niet zo dat hij zijn goddelijke natuur heeft afgelegd toen hij mens werd. Hij heeft wel zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd, dat wel. Hij heeft zich vernederd. Hij wilde de gestalte van een dienstknecht aannemen. En jongens en meiden, hoe weet ik nou dat de Heer Jezus niet alleen mens was, maar ook echt God? Kijk, ja, je kunt zeggen, ja, maar we belijden dat hier toch? Ja, maar wat zegt nou de Bijbel daarover? Hoe weten we dat nou? Nou, door heel eenvoudig naar de Bijbel te luisteren. Bijvoorbeeld wat de engel des Heren tegen Jozef zei. En gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. God met ons. Dus dat zegt de engel des Heren tegen Jozef. En we zien het aan het onderwijs dat hij gegeven heeft en aan zijn grote daden, dat hij waarachtig God is gebleven. De Heere spreekt Petrus zalig na diens belijdenis dat Christus de Zoon van de levende God is. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En wij zien het ook in de opstanding. Hij is opgestaan uit de doden, opgewekt door zijn Vader, maar ook in eigen kracht. En wie kan uit de doden opstaan dan God alleen? Dus die mens met een hoofdletter M, die opgroeit in de moederschoot, is en blijft ook waarachtig God. Dus daar zet het antwoord op vraag 35 stevig op in. Het God zijn van de Heer Jezus. Misschien zeg je, ja, maar dat deed de catechismus toch al in vraag en antwoord 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Goed, dat klopt. Maar hier wordt zijn God zijn nogmaals benadrukt, omdat nu ook beleden gaat worden dat hij mens werd. En ons verdonkerde verstand redeneert dan, maar dan is hij geen God meer. En Gods woord zegt, en daar moeten wij aan vasthouden, hij is God en hij blijft God, al wordt hij ook waarachtig mens. Dat vooraf. Want dat wordt hij, echt mens. De catechismus benadrukt, hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. En verderop in het antwoord staat, opdat hij ook het ware zaad van David zei. Het is in de kerkgeschiedenis heel vaak voorgekomen dat er mensen waren, hele stromingen zelfs, die leerden dat de Heer Jezus eigenlijk maar een schijnlichaam had. Hij leek wel een echt mens, jazeker, maar hij was het niet echt. Hij was eigenlijk niet een echt mens. Hij was meer een soort halfgod. De gedachte was, God kan zich nooit zo laag verlagen dat hij echt mens zou worden. Dat is voor de hoge God een te diepe vernedering. En zo kom je dat ook in de islam tegen. God is te hoog, te heilig, om via de weg van de vleeswording de wereld te verlossen. Laat staan dat, ja, dat God een zoon zou hebben. Anderen zeggen, maar als er geen bevruchting door geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden tussen een man en een vrouw, hoe kan het kind uit Maria dan een echt mens zijn? Nou, eerst even over dat eerste punt. Dat mens worden voor hem te laag zou zijn. Nou ja, het is waar. Het is een heel diepe vernedering voor de Zoon van God. De eeuwige Zoon van God heeft het zondige menselijke vlees aangenomen. Dat is duizelingwekkend. Dat is bijna niet te geloven. Maar het is wel waar. En het was nodig. Anders kon het niet. We hebben het beleden in zondag 6, vraag en antwoord 16, waarom dat nodig was, dat de Zoon van God mens werd. En hij wilde het ook zelf. Het is een diepe vernedering, maar hij wilde het ook zelf. Hij is gezonden door zijn Vader en de Zoon was gewillig om te komen naar deze wereld. Hij had zich daarvoor aangeboden in de stilte van de eeuwigheid. De Heere is barmhartig, de Heere is genadig. En hier zie je hoe diep hij wilde afdalen om zondaren zoals u, jij en ik te verlossen van de zonde en van de dood. En dat tweede punt, hoe zit dat nou? Er is toch geen man aan te pas gekomen, hoe kan hij nou echt mens zijn? Ja, weet u, wie van ons kan dat nou eigenlijk begrijpen? Paulus die schrijft in 1 Timotheus 3 vers 16, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, God is geopenbaard in het vlees. De Bijbel, het onfeilbare woord van God, spreekt over de Heer Jezus als de mens Christus Jezus. De mens Christus Jezus. En daar moet de kerk van God zich aan vasthouden. Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Maar hoe? Nou, dat is op zich een belangrijke vraag. Uit het vlees en bloed van de maagd Maria. Er is geen man aan te pas gekomen en toch was het een gewone zwangerschap. Het was een zwangerschapsproces zoals dat bij ieder ander kind heeft plaatsgevonden. Hij werd gevormd door haar voedingsstoffen. Hij ontwikkelde zich in haar moederschoot. Hij was helemaal met haar verweven. Hij is niet als kind uit de hemel gekomen en zo door de engelen in de kribbe gelegd. Maria was ook niet een soort van kokon waar hij in zat. Nee, het is bij hem naar zijn menswording gegaan, zoals bij ieder ander mens. Een eicel van Maria is bevrucht en zo ontwikkelde zich een kleine foetus dat uitgroeide tot dit kind, dit heilig kind van Bethlehem. Er is een echt kind geboren. Uit Maria. Na een echte, normale zwangerschap, zoals er miljarden zwangerschappen geweest zijn. Misschien dat u zojuist even bleef haken bij dat zinnetje dat Maria een echte, normale zwangerschap had. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Je zou ook goed kunnen zeggen, nou, dat klopt helemaal niet wat die dominee hier zegt. En toch ook weer wel. En dat moeten we nou eerst heel, heel goed scherp houden. Het was echt een zwangerschap zoals elke zwangerschap. Er is echt een mens geboren. Een babytje van vlees en bloed. Hij werd mens waar wij ontstaan, zoals ieder ander kind in de moederschoot. En hij werd geboren en hij huilde en hij moest door zijn moeder vertroost worden. Enzovoort, enzovoort. Een echt kind. En dat het helemaal geen normale zwangerschap was en helemaal geen kind zoals wij dat zijn, dat komt zo meteen aan de orde. Er is nog iets anders waar we de vinger bij moeten leggen. Iets heel bijzonders. De Zoon van God was in dit geboren worden niet passief. Iedere zwangerschap, iedere geboorte is een wonder. Psalm 139, we hebben ervan gezongen. Maar voor ons allen geldt, wij waren daarin helemaal passief. Wij ondergingen het. Volstrekt onbewust. Wie weet nog dat hij geboren werd? Niemand van ons heeft zelf besloten om geboren te worden. Niemand van ons, uitgesloten. En hoe anders is het bij de Heer Jezus. Hij heeft besloten om geboren te worden. Wonderlijk, toch? Hij was niet passief, maar actief. Hij wilde middelaar worden, een daad van goddelijke liefde. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Nogmaals, door het vlees en door het bloed van de maagd Maria. Dat is zijn eerste trap van vernedering om middelaar te worden. Maar het is nog niet alles. Deze eerste stap was groot, was onmisbaar. Het zit zoveel evangelie, de menselijke natuur aangenomen. Een eerste beslissende stap van Christus richting zijn dood. Want toen hij de menselijke natuur aannam, gemeente, nam hij daarmee nog iets anders aan. Heel bewust. De dood. Als wij geboren worden, dan weten we niet eens dat we leven. Laat staan dat we eenmaal moeten sterven. Wij weten niets. Maar hij wist het wel. En toch wilde hij komen. Toch wilde hij mens worden. Terwijl hij wist wat zijn deel zou zijn. Hij zou plaatsvervangend tot bedekking van de zonde gaan sterven. Voor ons is aannemen, de genade aannemen, is een zaak, als het goed is, van vreugde. Dan grijpen we het leven aan. Maar de Heer Jezus
heeft de vloek aan de dood aangenomen. Beseffen we dat? Hoe diep dat gaat? En is het ons tot verwondering geworden? Zijn we daar wel eens klein onder geworden? En zijn we er klein onder gebleven? Dat hij mijn zondige natuur wilde aannemen. Mijn zondige Adamsnatuur. Al heeft hij nooit zonde gedaan, begrijp me goed. Is ons dat een wonder geworden in onze ogen? En is dat wonder ook gebleven in ons leven? Zo diep, zo laag wilde Gods Zoon afdalen. Hij wilde mens worden waar wij ontstaan. De hervormde theoloog Noordmans heeft het zo gezegd. Toen de zonde gekomen was in deze wereld, zei de Heere, dan kom ik ook om die mensen van de zonde te verlossen en te bevrijden. De Zoon van God heeft de ware menselijke natuur aangenomen. En dan staat er, opdat hij ook het ware zaad van David zei. Davids zoon, lang verwacht, de zoon van de belofte is gekomen. Beloofd in het Oude Testament, vervuld in het Nieuwe Testament. Wat heeft Satan er alles aan gedaan om de komst van de grote Davidszoon in het vlees tegen te houden? En inderdaad, wat is het soms langs de rand van de afgrond gegaan? We kunnen ook wel denken aan de geschiedenis van vanochtend. Maar Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Hij heeft de vervallen hut van David weer opgericht. En Paulus schrijft dat hij het evangelie van God moet brengen van zijn zoon, die geworden is uit het nageslacht van David naar het vlees. De grote Davidszoon is gekomen, ja zeker, om armen op te richten uit het slijk. Hij is ons in alles gelijk geworden. Deze zoon van de belofte was geen halfgod. Ook geen schijnmens. Hij was echt mens. Dus hij kent het mens zijn ook van binnenuit. En dat betekent dat hij u aanvoelt. En jou en mij. En dat hij u kent. En hij weet wat het is om verzocht te worden. Hij weet wat aanvechting is. Hij weet wat verdriet is. Hij weet wat rouw is. Hij huilde om de dood van Lazarus. Hij weet wat tegenstand is. Hij weet wat pijn is. Hij weet wat vermoeidheid is. Hij weet wat eenzaamheid is. Dat was lijden voor hem. En dan zegt de schrijver aan de Hebreeën, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Ja, en dan volgt nu het grote punt dat de zwangerschap van Maria helemaal geen gewone zwangerschap was. En dat het kind van vlees en bloed dat uit haar geboren werd volstrekt anders is dan wij. Hij is en blijft God. En hij is zonder zonde. Ook als waarachtig mens. Ieder mens wordt in zonde ontvangen en geboren. We hebben ervan gezongen, Psalm 51. Niemand kan een reine uit het onreine geven, zegt Job. De keten van de erfzonde kunnen wij niet doorbreken. Om nu een mens geboren te doen worden, bij wie de erfzonde... Om nu een mens geboren te doen worden bij wie dit niet zo zou zijn, moest de Heilige Geest eraan te pas komen. De natuurlijke manier van zwanger worden kan geen heilig kind voortbrengen. Daarom mocht Jozef er niet aan te pas komen, maar de Heilige Geest. Maria werd overschaduwd door de Heilige Geest. En zo raakte ze in verwachting een wonder dat wij niet kunnen begrijpen. Maar wel mogen aanbidden. En ze raakte in verwachting. En de zwangerschap was op zo'n manier door de Heilige Geest geheiligd, al die 9 maanden lang, dat de natuurlijke, zondige aard van Maria geen vat kreeg op de Heer Jezus. En zo werd de keten van de erfzonde doorbroken. Gods zoon werd mens, waar wij ontstaan, echt mens, geworden uit een vrouw. En hij was zonder zonde. En dat punt brengt ons bij het tweede. Hij werd mens om voor ons te staan. De manier waarop vraag 36 gesteld wordt, dat is een hele kenmerkende voor de catechismus. Er wordt gevraagd naar het nut. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Welk nut komt er nou voort uit het heilsfeit? Welke winst vloeit daaruit voort? Kijk, voor de gelovigen gaat het zeker niet in de eerste plaats om de weldaden, maar om de weldoener. Tegelijkertijd leeft Gods kerk van de zegeningen van de Heer, dus de weldaden van de weldoener. Zonder weldaden is er geen perspectief en is er geen toekomst. Dus hoe luidt nou die eerste vraag? Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Anders gezegd, eenvoudig gezegd misschien, welke geestelijke winst ligt erin dat Christus geboren is als echt mens en zonder zonde is? Welke geestelijke winst ligt daarin? Nou, het antwoord luidt dus dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Hij is onze middelaar, zegt het antwoord. Hij is er een die tussen twee partijen in staat. We kwamen dat woord middelaar al eerder tegen in de catechismus. In vraag 15 kom je dat woord al tegen. Dan gaat het over de profielschets van de middelaar. En in vraag 18 kom je het woord middelaar al tegen. Wie de middelaar is tegen Jezus. En nu vraag 36, hoe hij de middelaar geworden is. Nou, dat heeft dus alles te maken met ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Waarlijk God en waarlijk mens. Hij is dus een middelaar, een die tussen God en de mens instaat, die zowel aan Gods kant staat als ook aan onze kant. Hij is de beste zaakwaarnemer die zich maar denken laat. Hij kan zich in beide partijen volkomen inleven, want hij behoort tot beide partijen. En hij kan ze bij elkaar brengen. En dat doet de middelaar door zichzelf als zondeloze over te geven in de vloekdood. Hij zal zich tot zonde laten maken. En de vloek van de wet zal op hem neer gaan komen. Want hij is niet alleen geworden uit een vrouw, maar hij is ook geworden onder de wet. En dat doet deze middelaar gewillig. Het is zijn liefdeswerk om zondaren te behouden en terug te brengen in de gemeenschap met zijn hemelse Vader. En dan wordt er op één aspect van zijn middelaarschap in dit antwoord specifiek in het bijzonder ingegaan. Nee, nog niet alles wordt gezegd over zijn verzoenend werk en zijn verzoenend lijden en sterven. Je kunt natuurlijk ook niet alles in één keer zeggen. Het gaat in dit antwoord nog niet zozeer om de schuldvergeving, maar het gaat hier om de schuldbedekking. Bedekking. We lezen dat woord, dat is het allerlaatste woord van het antwoord, voor Gods aangezicht bedekt. Bedekking. Als middelaar, waarachtig God, waarachtig mens, die zijn leven geeft, bedekt hij mijn zonde. Hoe doet hij dat? Het antwoord zegt het, door zijn onschuld en volkomen heiligheid. Als een hagelwit tafelkleed wordt zijn onschuld en zijn heiligheid over mijn leven gelegd. U zegt, is dat nodig dan? Ja toch. Al die butsen en krassen en vlekken en deuken en scheuren, getekend door de zonde zijn we. Ja, dat is ons leven. Daar kan voor Gods heilig aangezicht niet bestaan. Wij hebben bedekking van de schuld nodig. En hij is die bedekking. En Gods levend gemaakte kerk zingt dan: ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Jesaja 61, vers 10. Bedekking van de schuld. Bedekking van de zonde. God ziet de gelovigen aan in Christus. Dan hebt u dat wondere zinnetje. Alsof zij nooit zonde gedaan of gedacht hebben. Hij werd mens om voor ons te staan. We zouden ook kunnen zeggen, hij werd mens om tussen de Vader en ons in te staan. Je zou ook kunnen zeggen, hij werd mens om voor Gods aangezicht te staan. Zodat hij de gelovigen in hem aanziet. Want de Heere ziet de zijne aan in Christus. Wat is dat een groot wonder van genade. Dat kun je na ontvangen genade toch soms bij tijden bijna niet geloven. Het wonder is je te groot. En wat wordt het soms aangevochten en bestreden. Maar toch is het waar. Zo dan. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Nu wil ik u een vraag stellen. En jullie. En ook aan mezelf. En die vraag die is de volgende. Misschien dat u het herkent. Heeft de Heilige Geest de zonden van je jeugd wel eens voor ogen gesteld? Zonde van je kinderjaren, misschien is dat tientallen jaren geleden. Zonde die je eerder in je leven gedaan hebt. Dat is een werk van Gods Geest om je steeds dieper aan je zonde te ontdekken. Herkent u dat? Dat je wel eens zo heel plotseling, zo ongedacht, opeens moet terugdenken aan een zonde uit je jonge jaren. Of van een poosje geleden, je had er nooit meer aan gedacht. En opeens wordt het voor je ogen gesteld. En dan zie je het weer. Herkent u wellicht dat je ervan gruwelt van je eigen zonde? En ook van je zonde van vroeger. Ik was een groot beest bij u, zingt Asaf. Dat is ontdekkend werk. Dat is Gods werk, want hij heeft gezegd in Ezechiël 36, vers 31. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En dan komen er aangrijpende woorden. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Weet u wat de Heere dan doet als hij u ontdekt aan uw zonde of daarmee verder gaat? Wat doet de Heere? Wat wil de Heere dan? Hij wil ons terugleiden naar de bron. Hij wil ons terugleiden waar de zonde ontstaan. Hij wil van de beek van wanbedrijven terugleiden naar de bron van wanbedrijven. En waar ligt nou de bron van al uw, jouw en mijn wanbedrijven? Waar ligt nou de bron? In mijn ontvangenis en geboorte. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Psalm 51. Vanaf het uur van mijn ontvangenis af ben ik zonde voor God. Dat is aangrijpend, maar dat is wel hoe Gods woord het ons leert. En dat wil de Heilige Geest ons ook leren. En dat is niet fijn, dat is moeilijk, dat is pijnlijk. Het is verootmoedigend en vernederend. Nooit heeft iemand mij zo doorgelicht als de Heere mij doorgelicht heeft. En dan word je een en al zonde voor God. Dus als God je aan je zonde ontdekt, dan is dat niet maar een verstandszaak, maar dat is een hartenzaak. En dan blijft er niets van je over voor God. Wie is er onder ons wel zo zondaar voor God geworden? O God, wees mij de zondaar genadig. En toch is het ook een zaak van vreugde als je het hoort. Want dat betekent dat God werkt. En dat God bezig is om mensen te ontdekken aan wie zij zelf voor God zijn. In het antwoord op vraag 36 wordt het dan in waarheid beleden. Als God je zo laat zien wie je bent. Mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Een persoonlijke zaak. Mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Dan is het niet jij of zij, maar dan is het mijn en ik. Vanaf het prilste begin was het dus al mis met mij. Ik heb geen gerechtigheid voor hem. En waar is Christus begonnen met zijn middelaarswerk? Want u denkt, waar is nou het evangelie gebleven? Nee, dat evangelie, dat komt nu. Waar is Christus begonnen met zijn middelaarswerk? Ja, u zegt in de eeuwigheid. Nee, maar als mens. Daar in het prilste begin, daar waar wij ontstaan, waar wij ontvangen worden in ongerechtigheid door de erfzonde, daar is hij gekomen. Om zo ons hele ganse leven over te doen. Om voor ons te kunnen staan. En waar eindigt het? Waar werd het volbracht? Aan het kruis. In zijn sterven. En zo is zijn ontvangenis, geboorte, zijn leven en zijn sterven een oordeel over mijn zondaarsleven. En wat een evangelie. Het kleed van zijn gerechtigheid dekt mijn hele zondaarsbestaan af. Van het prilste begin tot het bittere eind. Conceptie, geboorte, mijn leven tot en met mijn dood toe. Hij legt zich helemaal over de zondaar heen. Er hoeft geen stukje van die lelijke tafel onbedekt te blijven. Want Christus is een volkomen zaligmaker. Dan zijn al je zonden, wanneer u in hem gelooft, bedekt voor het heilig oog des Heren. Hebben wij deze volkomen bedekking al nodig gekregen in ons leven? Wat is het vreselijk als je met een onbedekte schuld voor de heilige God zult moeten verschijnen. En daarom, zie toch op deze volkomen zaligmaker. Volkomen zaligmaker. Zie toch eens de diepte van zijn opofferende zondaarsliefde. Grotere liefde dan zijn liefde zult u nergens vinden. Want hij heeft alles gedaan om ons volkomen te redden. En al onze zonden en ongerechtigheden volkomen te bedekken. En daarom, welzalig hij
wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen. Zullen wij eindigen met gebed. Heren, wij danken u voor het wondere evangelie dat wij deze avond mochten horen. Dat u, o Heere Jezus Christus, waarachtig mens wilde worden, menselijke natuur hebt aangenomen door het vlees en het bloed van de maagd Maria, en dat u tegelijkertijd waarachtig God bleef. We hebben mogen horen welk nut, welke eeuwige geestelijke winst daar voor de gelovigen uit voortvloeit. Dat u al onze ongerechtigheden bedekt voor het heilig oog van uw Vader. Dan wordt het mijn zonde en mijn ongerechtigheid waarin ik geboren ben, wanneer u ons ontdekt aan onze zonden. Heren, dan bent u een volkomen zaligmaker voor een ieder die de toevlucht tot u neemt, voor een ieder die op u hoopt. Heren, wat bent u te aanbidden en te prijzen, ja nu en tot in al de eeuwigheid. Heren, wij bidden u dat u het woord dat mocht worden overdacht, ook aan de hand van de belijdenis van de kerk, ons tot zegen was. Voor het eerst of opnieuw. Heren, wilt u het ook achtervolgen met uw zegen? Wilt u ook met ons meegaan in deze nieuw begonnen week? Wilt u ons daarin steunen en sterken en ons nabij zijn? Wanneer wij ons dagelijks werk mogen oppakken, of wanneer wij de studie weer mogen gaan vervolgen, of naar de school gaan, de jongens en meisjes naar de basisschool. Gedenk onze ouderen. Gedenk ook aan ons als we niet meer hoeven te werken of als we zorgtaken te verrichten hebben voor onze naasten. Heere, wil ons in alles nabij en goed zijn. Gedenkt u ook aan de kerkenraad van de gemeente die ook deze week nog bijeen hoopt te komen. Wilt u ze ook wijsheid geven bij u vandaan? Heren, dat ze ook de gemeente mogen leiden en weiden in de grazige weide van uw woord. En heren, wij bidden u dat uw grote naam
ook door ons geprezen en verheerlijkt zou mogen worden. En dat we leven tot de eer van uw heerlijke naam. Heere, gaat u zo met ons. Wij danken u voor alles wat u wilde geven. Voor uw woord, uw evangelie, uw goedheid en uw genade. Voor zondaren in zichzelf. Heere, wilt u het zondige van deze avond in het spreken en in het luisteren genadiglijk vergeven. En wilt u al het goede zegenen. Heere, wil ons geleiden over de wegen. Bewaar ons. En wij bidden en danken u al deze dingen. In de naam van uw Zoon. Waarachtig God en waarachtig mens, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Willen wij ten slotte nog zingen van Psalm 132 en daarvan het 7e vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een duren eed. Ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. En we zingen ook het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht, een hoorn van rijkdom, eer en macht, doen reizen uit zijn nageslacht. 7 en 11 van Psalm 132. Ga nu van hier in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zeker.